interne keuken.
Sven, het zou kunnen dat interne keuken deze aflevering wordt terugbetaald door het ziekenfonds. Interne keuken van vandaag is een medicijn.
Een medicijn?
Ja, tegen pijn.
Tegen pijn?
Niet tegen de psychische pijn van daarnet,
nee,
maar tegen letterlijk fysieke pijn. Ja, dat is een beetje raar. Ik weet het, maar Annelien Malfliet...
Luister, ik ben sprakeloos.
Tegenover jou zit professor Annelien Malfliet, hoogleraar kinesitherapie aan de VUB.
Ja, en... geen hoogleraar, maar docent.
Ah, docent. Ja. Oké, ja, die terminologie ligt
je. Ja. Maakt niet uit, maar moet juist zijn, uiteraard.
Ik noem u dus geen professor.
Professor, maar...
Professor wel.
Ja, moeilijk, maar doet u niet toe.
Mevrouw Malfliet.
Ik mag gewoon Annelien zeggen.
Annelien, pijnexpert.
Klopt.
En ik heb van u geleerd, omdat u er op de Universiteit van Vlaanderen over heeft gesproken, dat aan pijnpatiënten uitleggen hoe dat pijn werkt, hoe dat in uw hersenen functioneert, dat de symptomen van die pijnpatiënt vermindert.
Ja, toch op korte termijn. Ja. En dat niet alleen natuurlijk, daarmee stopt het niet, want dat zou het wel heel gemakkelijk maken als we het enkel moesten uitleggen.
Maar significant, op een of andere manier, meetbaar.
Ja, inderdaad. En het is zeker ook wel de eerste stap in de behandeling. Mensen een duidelijke uitleg geven hoe het komt dat de pijn aanhoudt. Het gaat dan over de onverklaarbare pijnen en de mensen die... bij heel veel artsen gaan, heel veel onderzoeken laten doen en te horen krijgen. Ja, er is niets te zien. Het zal wel tussen de oren zitten. Wel, dat is eigenlijk niet juist. Ja, tenzij dat we het hebben over het brein. Ja, het brein zit natuurlijk tussen onze oren. En inderdaad, daar is zeker wel een verklaring te vinden.
Ja, dat is dus wel juist. Ja.
Maar het is zeker niet ingebeeld. En die uitleg geven aan de patiënt en verklaren wat er eigenlijk misgaat, dat zorgt al voor een soort van opluchting. En, zoals ik zei, is dat dus de eerste stap om die mensen eigenlijk opnieuw te gaan, wel in een oefenprogramma te gaan laten instappen.
Ja.
Om ervoor te zorgen dat ze opnieuw goed gaan bewegen. Hè. Maar het is dat begrip over pijn dat nodig is, zodanig dat ze zich niet tegengehouden voelen om te gaan bewegen. Dat ze weten dat ze eigenlijk bewegingen niet moeten gaan vermijden.
En nu eens uitleggen. Het liefste wat wij doen bij interne keuken.
Laten uitleggen.
Ja, precies. Ja.
Maar dus, ik kom bij de dokter, ik heb pijn. En de dokter zegt niet, ik zal dat wel gaan
voorschrijven. Ja, maar pijn en pijn, er zijn verschillende soorten pijn. Als je een schilderijtje omhoog hangt en je slaat op je vinger en je pijn, dat gaat niet over dat soort van pijn.
Nee, inderdaad. Het gaat echt wel over de onverklaarbare pijnen. Hoewel dat in elke pijnbeleving ons brein het kernelement is. Moesten we geen brein zijn, dan zouden we geen pijn kunnen voelen. We hebben allemaal het idee dat het ons lichaam is, dat ons vertelt dat we pijn hebben, maar het is pas wanneer dat ons brein beslist dat het gaat om een biologisch relevant signaal, dat er pijn geproduceerd wordt. Dus pijn is eigenlijk een output-product van ons brein.
Zal ik u even uitleggen hoe ik dacht als leek hoe dat werkt? Als leek denk ik van je beschadigt iets in je lichaam.
Ja, dat is het idee.
Ja, ja. En er gaat een signaal naar je hersenen en
klopt.
Die hersenen begrijpen, er gaat iets mis.
Mm-hmm.
Je geeft pijn. En doordat je pijn hebt, weet je ook dat er iets misgaat. Dat is de simpele...
Ja.
En stop je met je hamer op je duim te kloppen.
Inderdaad.
Of trek je hand weg van dat vuur.
Dat is het logische verhaal.
Ja, en weet je lichaam ook, denk ik, van ik moet daaraan herstelwerken.
Ja, inderdaad. En dat klopt zeker wel. Maar in dat brein gebeurt er wel iets heel speciaals. Het is niet zozeer een één-op-één relatie tussen wat er binnenkomt uit het lichaam en wat er dan effectief gebeurt in wat het brein gaat produceren. Om een heel eenvoudig voorbeeld te geven. Stel, ik ben aan het lopen en ik verzwik mijn enkel. Dan doet dat pijn en dan gaat dat er inderdaad voor zorgen dat ik stop met lopen en stop met die enkel te gebruiken en eigenlijk verdere schade ga voorkomen.
Ja, nu, op maar die manier, stil, pijn is goed.
Ja, voilà, pijn is goed. Pijn is belangrijk. Ja. Pijn zorgt ervoor, is een beschermingsmechanisme, heel goed. Maar zelfde situatie, ik ben aan het lopen, maar ik ben aan het weglopen van een gevaar, van een wild dier, van een inbreker, ik zeg maar iets. Ja, dan gaat in mijn enkel exact hetzelfde gebeuren. Die signalen worden gevormd, die komen naar mijn brein, maar mijn brein beslist op dat moment, even eerst weglopen van het gevaar.
Die tijger dat is belangrijker.
Ja, het is belangrijker om weg te gaan van die tijger, van die beer, van gelijk wat, dan maar dat er in mijn enkel aan de hand is. En daarmee, dat illustreert eigenlijk hoe belangrijk en hoe sterk dat brein is. Dat kan alle signalen die uit het lichaam komen gaan blokkeren.
Ja, ik moet meteen denken, je ziet dat soms in sportwedstrijden, hè, op een voetbalveld of een wielrenner die valt en die recht staat en voortfietst en achteraf na de wedstrijd blijkt, oh, hij heeft zijn sleutelbeen gebroken.
Ja,
wat een enorm pijnlijke affaire is, toch? Hè?
Ja, en in een normale situatie zou hij helemaal niet gaan kunnen verder doen met zijn activiteit.
Heeft hij op zijn tanden gebeten of heeft hij werkelijk die pijn niet gevoeld?
Ja, dat is natuurlijk de vraag. Hè. Die zal waarschijnlijk wel iets gaan voelen van die pijn. Want een sleutelbeenbreuk is natuurlijk niet.
Nee,
maar de pijndemping die ons brein kan gaan voorzien, die is op dat moment zo sterk dat hij effectief die wedstrijd kan uitrijden.
Ja.
Hè. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dan achteraf, wanneer dat die pijndemping wegvalt, dan voelt men wel die pijn en dan wordt inderdaad beslist, oké, die moet de Tour de France of de wedstrijd verlaten.
Ja.
Nu, die pijndemping, dat heeft met twee zaken te maken. En dat kan gaan door het feit dat hij zich aan het focussen is. Hè, die wil die wedstrijd uitrijden. Maar een tweede heel belangrijk aspect, en dat is iets wat we zeker ook gebruiken in de behandeling bij chronische pijnpatiënten, is dat hij aan het bewegen is. En we weten dat fysieke activiteit, sporten, dat pijndempende systeem van ons brein, en je kan dat je echt voorstellen als een soort van lachende mannetjes, noemen wij dat, die naar beneden gaan, naar ons lichaam vanuit ons brein, onze eigen interne apotheek, die wordt heel sterk geactiveerd door fysieke activiteit. En je moet dan niet zozeer de Tour de France gaan rijden. We weten dat een half uurtje matige activiteit, gaan wandelen, gaan fietsen, dat die apotheek al kan gaan activeren. En dat is dan, dus dat leggen we uit aan onze patiënt. En we hopen dat de patiënt dan inziet dat het bewegen een heel belangrijk kernelement gaat vormen bij de behandeling.
Ja. En dat dempingsmechanisme, kan u dat uitleggen? Want ik neem aan dat ook meetbaar is. Dat is zo'n zenuwsignaal dat van een wonde naar je hersenen gaat, dat je kan meten op een of andere manier hoe sterk dat is. Minder pijn betekent dat signaal moet verzwakt worden op een of andere manier.
Ja, er zijn verschillende paradigma's die we daarvoor gebruiken in het onderzoek. Het meest gebruikte pijn is, of paradigma is eigenlijk het pain inhibits pain, maar paradigma.
Van pijn krijg je pijn.
Nee, pijn onderdrukt.
Als je een sterkere pijnprikkel krijgt, dan wordt de eerste pijnprikkel onderdrukt.
Ja.
Dus het gaat misschien een beetje sadistisch klinken wat wij onze patiënten allemaal laten ondergaan, of toch binnen het onderzoek dan. Maar we gaan eigenlijk drukpijndrempels meten. Dus dat wil zeggen, we geven een druk en we vragen aan de patiënt om aan te geven wanneer het pijnlijk wordt. En dan gaan we daarna diezelfde test herhalen terwijl dat die patiënt zijn hand in een koud waterbad houdt. 11, 12 graden, dat klinkt misschien redelijk oké, maar dat is echt heel pijnlijk.
Pijnlijk koud, ja.
Voilà,
ja.
Heel pijnlijk. En dan zien we als dat inhiberende, die pijnstilling, als die goed werkt, dat men daarna meer druk kan verdragen vooraleer dat het pijnlijk wordt. Nu, we zien bij chronische pijnpopulaties dat mechanisme niet werkt en dat bij een tweede pijnlijke prikkel die eerste pijnlijke prikkel nog veel meer pijn doet. En dan weten we dus dat systeem niet goed werkt. Maar dan hebben we het wel over echt populaties. Dus we zien dat op niveau van heel veel verschillende mensen. Dat is niet zozeer iets dat we kunnen gaan gebruiken in de praktijk of in het ziekenhuis om metingen te gaan doen. Dat gaat echt over wetenschappelijk onderzoek.
Maar heeft die wielrenner die niet merkt dat zijn sleutelbeen gebroken is, hoe werkt dat? Daar wordt die pijn gedempt zonder dat hij zijn hand in koud water steekt? Hoe?
Wel, dus dat is ook door die fysieke activiteit. Dat weten we ook. Dat kunnen we eigenlijk ook testen. Een beetje hetzelfde principe. We doen opnieuw drukpijndrempels. Dus opnieuw die druk geven en vragen wanneer wordt het pijnlijk. We laten onze patiënt daarna een half uurtje matig intens fietsen. We doen die drukpijndrempels opnieuw. En dan zien we dat hij opnieuw meer druk kan verdragen vooraleer dat het pijnlijk wordt. En op die manier zien we dus ook dat fysieke activiteit die interne pijndemping kan gaan activeren.
Ja, als ik daarnet zei, onze interne apotheek stuurt lachende mannetjes naar de plek van de pijn. Doorgaans ben ik fan van beeldspraak.
Ja.
Maar het is toch wel heel...
Ja.
Wat is het verband tussen die bewegingen die die pijndrempel
dat
die verschuift.
Dat activeert heel wat neurotransmitters in ons brein, in ons lichaam. En die worden dan vrijgesteld. Die zorgen ervoor dat de pijn minder sterk is. Ik denk dan, als ik dan echt neurotransmitters moet noemen, serotonine, dopamine, daarvan weten we dat die pijndempend zijn. En dan zien we dus dat dat geactiveerd wordt bij...
Ah ja, dus het zijn chemische stofjes die...
Het zijn chemische stoffen, ja, inderdaad. Ja.
En op een of andere manier is er een beslissingsmechanisme in ons brein dat het binnenkomend signaal beoordeelt dan het labelt, het is pijn of het is geen pijn. Of
ja, klopt. Klopt.
We moffelen het weg. Of we versterken het?
Ja, inderdaad, versterken kan zelfs ook. Het is zelfs zo dat het brein belangrijk is in pijn dat er zelfs spontane pijn kan ontstaan. Dus er is zelfs niet eens input nodig vanuit het lichaam om pijn te produceren. Maar vroeger dachten we dus dat er één centrum was in onze hersenen waar het signaal binnenkwam en dat het grote beslissingsmechanisme was. Maar nu weten we eigenlijk dat er heel veel verschillende centra zijn. Dus die prikkel komt binnen in een soort van regelcentrum en dat wordt naar heel veel verschillende centra gestuurd die elk een deeltje gaan doen in het beslissingsproces. Er is bijvoorbeeld een centrum dat zich bezighoudt met te bepalen van waar komt die prikkel, het lokaliseren van de prikkel. Een ander centrum gaat de hele voorgeschiedenis, het pijngeheugen gaan meenemen. Heb ik die prikkel ooit al eens gehad? Wat is er toen gebeurd? Heb ik toen 5 dagen in mijn zetel moeten liggen of was dat na 5 minuutjes weer over? Nog een ander centrum gaat meer het emotionele meenemen die rond de pijn of daarmee te maken heeft. En al die centra samen, die gaan dan beslissen, heb ik pijn, ja of nee? Hoe sterk is de pijn en hoe lang duurt de pijn? Ja. Dus al die zaken worden beslist door ons brein. Ja. En wat wel interessant is, als we zien dat de pijn chronisch wordt, dan gaan er andere gebieden meer actief worden. En dan zien we dus dat meer die cognitieve en emotionele gebieden sterker geactiveerd worden bij binnenkomende prikkels, terwijl bij meer de acute pijn, en ik sla met een hamer op mijn vinger, dat het meer gaat om de sensorische gebieden, dus echt de meer gevoelsmatige gebieden van waar komt die prikkel nu juist.
Ja. Dus die chronische pijn, dat is pijn zonder aanwijzbare oorzaak, die activeert andere hersengebieden dan acute pijn.
Ja, inderdaad.
En als je dat uitlegt aan chronische pijnpatiënten, dan verminderen de klachten.
Dan zien we, we zien inderdaad dat sowieso hun kennis over pijn gaat verhogen. We zien ook in zekere mate, maar dat zijn heel kleine effecten, dat dus de pijn wel wat vermindert, dat het functioneren wel wat verbetert. Maar het belangrijkste is dat daarna gevolgd wordt door een programma waarbij dat ze opnieuw leren bewegen. Dat ze weten, bijvoorbeeld voor een lage rugpijnpatiënt, dat die weet dat die een gewicht mag opheffen met een gebogen rug. Dat eigenlijk geen enkel probleem is.
Ah, ja. Dus ze moeten... De normale reactie is, als je pijn hebt in je rug, van ik ga mijn rug sparen.
Ja, voilà. Ja. Ik ga dat zeker niet gaan doen.
Zeker voor het onzekere nemen en niet meer bewegen.
Ja, en bij chronische pijn moet dat eigenlijk niet. Of toch bij de onverklaarbare chronische pijn moet dat eigenlijk niet. Want we weten dat die rug evenveel kan dan de rug van iemand zonder chronische pijn. Maar de patiënt moet daar terug vertrouwen in krijgen, moet dat rug bijna aangeleerd krijgen.
En ja, want je veronderstelt, ik voel pijn, dus er is iets mis. Ja,
inderdaad.
En als ik beweeg, voel ik meer pijn, dus het is nog misser.
Ja, voilà.
En dat is dus niet zo.
Nee, dat is inderdaad niet het geval. Dus dat moet opnieuw aangeleerd worden. En niet alleen aan de patiënt, maar dus eigenlijk ook aan het brein. Want het brein reageert in een soort van alarm, denkt, oei, er is iets mis, dit is hier een bedreigende situatie. En door systematisch, voorzichtig, gradueel het brein en de patiënt terug bloot te stellen aan allerlei bewegingen, leert hij eigenlijk van, oké, ik kan die bewegingen wel doen. Het is veilig om dat te doen. Mijn brein mag opnieuw een beetje rustiger worden en moet minder snel in alarm gaan.
En dat kan je... leren. En als iemand uit de biologische wetenschappen het over leren heeft, leren, dat zijn verbindingen in je hersenen die verdikken en verbreden en verstevigen.
Klopt. Er zijn eigenlijk heel wat termen die wij in de pijnwereld ook gebruiken uit de leermechanismen. Want het gaat echt wel over een soort van leerproces. Ook het krijgen van chronische pijn heeft overlappende mechanismen met iets uit het hoofd leren. Dus het gaat eigenlijk bijna over het ontleren van pijn.
Hoe zit
dat in elkaar, de vergelijking met dat?
Dus zoals dat je zegt, je hebt al die verbindingen tussen die hersenen. Hè. Wel, hoe vaker dat die verbindingen gebruikt worden, we noemen dat long-term potentiation, noemt dat, en dat wil eigenlijk zeggen dat die, als het ware, ja, geactiveerd worden, versterkt worden, en dat die soepeler met elkaar in verbinding staan.
Dus als ik pijn heb, en dat signaal gaat naar mijn hersenen, dat wordt verdeeld tussen die verschillende hersengebieden waar je het over spreekt, door die pijn verbeteren de verbindingen tussen die hersengebieden.
Ja, klopt.
En worden mijn hersenen beter in het herkennen van pijn.
Klopt.
En word je gevoeliger voor pijn.
Je wordt eigenlijk gevoeliger voor pijn, ja.
Oh, wacht nu, dacht inderdaad. Ik dat ik wetenschap van de koude grond aan het doen was, maar het klopt.
Ja. Dus we spreken inderdaad over een verbetering van die connecties.
Maar verbetering is een verkeerd woord. Ja,
voor... inderdaad. Maar daar komt het wel op neer. Ja.
Ik vind dat eigenlijk geen goed nieuws.
Nee.
Ik had als patiënt liever gehoord, we hebben daar een pilletje voor en het is opgelost. Ja. En nu zegt u eigenlijk, ja, het zit in uw hoofd.
Ja, je zadelt de patiënt een beetje met een schuldgevoel.
Ja, maar dan komen we toch in de buurt van psychische problemen, ook waar we het er net over hadden, van dat de patiënt het gevoel krijgt, ja, maar als je daar anders tegenaan kijkt, dan raak je er wel door.
Maar het gaat niet zozeer om er anders tegenaan te kijken, want het is niet alleen een mentaal proces en zeggen dat de pijn...
Tussen je oren zit.
Ja, voilà, daarover gaat het niet. En dat is een heel belangrijke nuance die moet gelegd worden en die ook goed moet overgebracht worden aan de patiënt.
Want het woord schuld mag niet vallen.
Nee. Want als de patiënt dat idee heeft op het einde dat het zijn schuld is of dat hij maar gewoon er wat minder aan moet denken, dat is helemaal niet de boodschap geweest natuurlijk. Hè. Dus de belangrijke boodschap is, er is wel echt iets biologisch aan de hand waardoor jij nog altijd pijn hebt. Ook al zien we het niet op een foto, ook al zien we het niet in jouw bloed, in jouw zenuwstelsel zien we, of kunnen we echt wel zien dat er iets aan de hand is.
Ja. En dus bewegen, ook als je lage rugpijn hebt, wat doet dat dan wat betreft die structuur van dat brein waar we het daarnet over hadden, die verbeteren, die verdikkende verbindingen?
Er zijn eigenlijk heel veel zaken dat kan doen. Dus je hebt sowieso het hele biologische op het zenuwstelsel zelf dat er verbeteringen gaan gebeuren. Op de ionkanalen, ook het vrijstellen bijvoorbeeld van die neurotransmitters waar we het daarnet over hadden. Dat is natuurlijk ook een positieve effecten. Maar daarnaast heb je dan ook het hele proces dat de patiënt ook weer meer vertrouwen krijgt in die rug of eender welk lichaamsdeel dat de pijn geeft. Ja. En dat men ook weer meer gemotiveerd is en dat alles, dat het bewegen opnieuw een positieve ervaring wordt eigenlijk. Dus er zijn heel veel verschillende aspecten aan dat bewegen dat positief zijn.
Er zijn ongetwijfeld mensen met lage rugpijn die zitten te luisteren. Ze hebben nu de uitleg gekregen.
Die belofte van daarnet die je moet waarmaken, gaat dat iets helpen?
Welke belofte?
Dat uitlegt, de pijn, dat die gaat verminderen.
Dat heb je net gedaan.
Zeker, maar de uitleg die wij doen...
Je weet dat er een heiligverklaring zit aan te komen als dat werkt. Koen, als er nu plots iemand terecht staat en dankzij in de keuken...
Dat zou heel mooi zijn. Dat zou die mogen we altijd laten weten. Mm-hmm. Maar natuurlijk, dat gaat over een heel proces. Hè. De patiënt die bij ons komt, we gaan de eerste uitleg, dat duurt een uur, dat uitleggen. We beginnen met hoe ontstaat pijn? Wat gebeurt er in jouw lichaam als je chronische pijn krijgt? En wat kan je allemaal zelf doen? En in een volgende fase wordt dat nog eens uitgelegd. Dus daar gaan wel een aantal weken over. En vervolgens hebben we dan ook nog dat oefenprogramma. Dus mensen zijn gemakkelijk 3-4 maanden bezig met een ondersteund programma, waarna dat wel de bedoeling is dat ze dat uiteraard allemaal zelf kunnen gaan toepassen in de praktijk. Dus bijvoorbeeld het uitleggen zelf is wel iets langer dan puur, het zit in je brein, de connecties zijn te sterk. Het gaat wel wat verder dan dat natuurlijk.
En het is echt wel slechts een eerste stap.
Ja, inderdaad. Klopt.
En toch niet naar de sms'jes die gaan binnenkomen.
Ja, jij moet ze beantwoorden, jij moet de mensen helpen.
Okay.
Je hebt dat beloofd.
Annelien Malvliet. Dankjewel. Interne keuken.